Vorige preek heb ik gesproken over heiliging. En daar wilde ik vandaag op doorgaan. Om het nog wat meer handen en voeten te geven over wat heiliging is en kan betekenen in je leven. Dus als je mee wilt doen met de vragen die komen, dan kun je inloggen op de Mentimeter met de telefoon of de laptop of vaste computer als je die bij je hebt. Maar ik zie al verschillende mensen gezien de duimen. Ik denk dat het straks bij de eerste vraag, heb je ook nog de code op het scherm, dus dan kun je ook altijd nog inloggen. De vorige preek heb ik afgesloten met de conclusie dat heiliging een keuze is. Dat het geen proces is, maar een keuze die je maakt. En ook de vraag stelt, waar haal je nou de tijd vandaan om heilig te leven? En die tijd die haal je vandaan door niet een stukje van je leven apart te zetten voor God, maar om alle dingen in je leven samen met God te doen. Ja, dankjewel. Heiliging doordringt je hele leven. Niet een klein stukje van je leven, maar alles wat je doet is voor de Heer. Gewoon je dagelijkse bezigheden. Nou, daar willen we straks naar kijken, maar eerst heb ik een andere vraag. En dat is niet met de Mentimeter, maar wie is dit? Weet iemand wie dit is? We geven een extra aanwijzing. Ja? Als je het weet, mag je het zeggen. Nee, nee. Ja. Ik hoorde de naam al verschijnen. Ja. Johan Cruijff, ja. Die is natuurlijk met name bekend geworden, behalve dat hij een beetje kon voetballen, maar met name bekend geworden vanwege zijn filosofie, zijn uitspraken. Meestal one-liners die het midden houden tussen een briljant inzicht en een open deur. Zoals deze die hieronder staat. Maar een aantal andere is, voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Ik maak eigenlijk nooit fouten, want ik heb enorme moeite om me te vergissen. En dan die je-vorm, wat je ook vaak deed, er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, ben je of te vroeg of te laat. Er zijn heel veel uitspraken dat hij in de je-vorm ging praten over zichzelf. En dat hebben voetballers daarna en andere sporters overgenomen. Dat heel vaak wordt er in interviews in de je-vorm gepraat. Dat is eigenlijk sinds Cruijff. Ik ben geen type wie achter de dingen aanloopt. Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wel beter uitleggen. En ook de anacoluten, misschien heb je er wel eens van gehoord of misschien ook niet, maar ook wel het Cruijffiaanse taalgebruik. Daar is gewoon dus een taalkundig woord voor, anacoluten. Dat zijn uitspraken, zinnen die niet allemaal goed lopen, maar waar je toch wel begrijpt wat er bedoeld wordt. Als zij ook maar één keer meer scoren dan jij, verlies je onvermijdelijk, dat is logisch als glas. Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet. Ik ben overal tegen, tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Dat is logisch. Ja. En dan natuurlijk de bekende, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat zijn anacoluten, zoals het in de taalkunde heet. Nou, Johan Cruijff, een wijs man. Maar we gaan het niet heel veel over Johan Cruijff hebben. We gaan over een ander wijs man praten die we in de Bijbel tegenkomen. En dat is de persoon van Daniël. En Daniël, dan gaan we kijken hoe hij heilig leefde. Hoe deed hij dat? Nou, dan beginnen we in Daniël 1. Daar is het verhaal dat de koning gaf Eerst zijn er een paar versen die we overslaan, dat er een ballingschap begint. Het volk van God wordt gestraft voor de zonde die ze jarenlang, eeuwenlang hebben gedaan. Dat ze niet geluisterd hebben naar God, naar zijn wet en niet naar de profeten die God gestuurd heeft. En dat het volk in ballingschap wordt gevoerd. En een van de ballingen is de jonge Daniël. Misschien is hij nog maar een jaar of 15, 16 als hij in ballingschap gevoerd wordt. En hij is van koninklijke afkomst, in ieder geval hoog van stand, want hij wordt bij een kleine selecte groep mensen die al vrij vroeg in ballingschap wordt gevoerd, als een soort gijzelaars naar Babel wordt gevoerd. En dan zit hij daar in Babel, maar dan blijkt het toch wel mee te vallen met dat hij niet in de gevangenis gegooid wordt of zo. En samen met heel veel andere jonge mannen uit andere landen, die van alle landen ook als gijzelaar naar Babel gevoerd zijn door Nebukadnezar, de koning van Babel. Samen krijgen ze daar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De koning gaf zijn hofmaarschalk Aspenas opdracht een aantal koningszonen naar zijn paleis te brengen. Jonge mannen zonder lichamelijke gebreken, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld, met een scherp verstand en geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschrift en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van de tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Ganania, Misael en Azaria. Maar de hofmaarschalk gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesassar, Ganania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abed-Nego. Een van God vervreemde omgeving, misschien kun je zelfs stellen een God vijandige omgeving. Dat is Babel. En daar komt Daniël. En Daniël, dat is een hele mooie naam die zijn ouders hem gegeven hebben. Dat betekent God is mijn rechter. En ook die andere namen, Ganania, Misael, Azaria, zijn allemaal namen die uit die betrekking hebben op God, op de Heer. De Heer is genadig, wie is als God? De Heer is mijn helper. Maar de koning van Babel vindt dat ze andere namen moeten krijgen. En die namen zijn niet meer gerelateerd aan de God van Israël, maar aan de heidense afgoden. Want de naam die Daniël krijgt, dat is Beltesassar, dat betekent Bel, Babylonische god is dat, Bel, de Babylonische zonnegod, bescherm zijn leven. En Sadrach betekent verlicht door de zonnegod. En Mesach, wie is als de godin Venus? En Abednego betekent de dienaar van Nego, de god van de wijsheid. Afgodische namen, die krijgen ze. Nou, ongetwijfeld is Daniël opgevoed met de kennis van God en de Bijbel, gezien de naam die hij kreeg. God is mijn rechter. In Spreuken 22 staat: leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Daniël is nog heel jong, 15, 16 jaar oud, maar toch heeft hij een opvoeding gehad, een christelijke opvoeding. Hij heeft geleerd van de God van de Bijbel, de God van Israël. En die herinnering laat hij niet los. Ook niet als de wereld, de vijandige wereld, de van God vervreemde wereld, heilloze substituten aanbiedt. En probeert de herinnering aan de God van zijn ouders te vervagen. En dan is de vraag: wat neemt Daniël zich voor? Als hij daar in dat vreemde land is en dan aangeboden krijgt, andere naam, maar ook dat onderwijs, hè, in de leer van de Chaldeeën. En die leer van de Chaldeeën, dat was ook eigenlijk een afgodische leer. Dat was met astrologie. Dat was met allemaal zaken die te maken hadden ook met de goden van Babel, maar ook wetenschap. Daar kreeg hij onderwijs in. En dan zie je dat hij dat accepteert, dat onderwijs, dat accepteert hij. En ook de nieuwe naam, die accepteert hij. Daar gaat hij niet tegen protesteren, dat doet hij. Maar hij trekt wel een streep, een grens. En die grens ligt bij, ik zal mij niet verontreinigen. Daniel nam zich voor, was vastbesloten om zich niet te verontreinigen. Aan de gerechten van de koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk. Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou. Als je over heiliging praat, dan is een voornemen van het hart heel belangrijk. Daar begint het. Immers, heiliging is een keuze. En die keuze maak je allereerst van binnen, in je hart. Ik neem mij voor om. En dan begint het. Een keuze die je elke keer weer opnieuw maakt. Kies ik voor Jezus of kies ik voor mezelf? Kies ik de moeilijke weg of kies ik de makkelijke weg? De makkelijke weg gewoon meegaan met wat je aangeboden wordt. Er niet tegenin gaan. Op de korte termijn geeft dat winst. Op de lange termijn geeft dat verlies, want je raakt je ziel kwijt. Nou, Daniel had een grens in gedachten. Ik zal mij niet verontreinigen. Nou, wat is dat dan, het verontreinigen? Ja, we snappen natuurlijk dat er bepaalde voedselvoorschriften waren in het Oude Testament. Dat Daniel geleerd had, ik mag geen varkensvlees eten en dat soort zaken. Maar er staat hier ook dat hij zegt, ik doe die wijn niet. Maar er staat nergens in het Oude Testament dat verboden is om wijn te drinken. En toch zegt Daniel, niet het eten van de koning, wat ongetwijfeld onrein eten bevatte, maar ook niet de wijn. Waarom dan? Nou, er zijn wel uitleggers die zeggen, ja, dat heeft te maken met dat geofferd was aan de afgoden, hè? Dat het eten en het drinken aan de afgoden geofferd was. Dat lezen we in het Nieuwe Testament ook, dat Paulus erover schrijft, dat in de Romeinse tempels werd eten wel en drinken wel geofferd aan de afgoden. Maar dat is een beetje een anachronisme, want in de tijd van Babel, eeuwen voordat Paulus leefde, was daar nog niet op die manier sprake van. Dus dat is een verklaring die eigenlijk niet zoveel hout snijdt. Ik denk dat het er meer mee te maken heeft dat Daniel duidelijkheid verschaft over de grens die hij voor zichzelf stelt en die hij aangeeft naar buiten toe. Als hij zou zeggen van geen eten meer, maar wel wijn, wel drinken, dan krijg je daarna discussie. Oké, dan krijg je nu een drankje met een druif erin, als versiering. Kan dat ook? Of een fruitcocktail met lekkere ananasjes erin en zo. En dan gaat de grens vervagen, waar is het nou? Wanneer is het drinken, wanneer is het eten? En dus dan krijg je een eindeloze discussie, wat mag wel, wat mag niet. Daniel houdt het heel simpel, voor zichzelf en voor de boodschap die hij naar buiten wil uitstralen. Gewoon niks, geen eten, geen drinken van wat de koning van Babel mij voorzet. Nou, als je dan praat over reinheid in een onreine omgeving, dat is eigenlijk wat Daniel doet. Hij probeert rein te blijven in een onreine omgeving. Dan is de vraag, hoe kan hij dat doen? Hoe kan dat? Hoe lukt dat? En dan zie je dat in Leviticus 11 daar wat moois over geschreven staat. Daar wordt gesproken over zaken die rein zijn en zaken die onrein zijn. En dan zijn er allerlei zaken die rein kunnen zijn, maar op het moment dat daar een kadaver, een dood dier mee in aanraking komt, dan wordt het allemaal onrein. Reinheid kan niet overgedragen worden, maar onreinheid kan wel overgedragen worden. Alle voorwerpen of mensen of personen die in aanraking komen met een dood dier, met iets wat dood is, die worden onrein. Daar gaat heel Leviticus 11 over. En er wordt allemaal beschreven, kijk dat en dat en dat. Het wordt allemaal onrein als het in aanraking komt met een onrein dier. Ook al het overige waarop het kadaver van een onrein dier wordt aangetroffen, is onrein. Ovens en kookstellen die met zo'n kadaver in aanraking zijn geweest, zijn en blijven onrein en moeten worden stukgeslagen. En dan is er één uitzondering.
Een bron of een waterput echter blijft rein als een kadaver van een onrein dier erin aangetroffen wordt. Maar ieder die dat kadaver aanraakt is onrein. Dus als er een bron is waar water uitkomt en er valt een hagedis in of een konijn die verdrinkt. Of nou, een konijn is dan niet onrein, maar een ander insect of kruipend dier, een slang, wat in het water terechtkomt en sterft en daar in die waterput zit, dan is niet die waterput onrein geworden. Die waterput die blijft rein. En er is nog een uitzondering. Als zo'n kadaver op zaaigoed gevonden wordt, op zaad van graan, dan blijft het zaad rein. Maar als het wordt gevonden op zaad dat in water staat, geldt dat zaad voor jullie als onrein. Een waterput, die blijft rein. Die wordt niet verontreinigd door iets wat dood is. En zaad blijft ook rein. Reinheid in een onreine wereld. Wat is hier aan de hand? Een waterput en zaad is allebei een symbool van één en hetzelfde. Namelijk het woord van God. Een waterput is het levende water wat uitspringt. In 1 Petrus 1 staat, heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeborene, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Een waterput waar levend water uit komt en zaad, dat spreekt van het woord van God. En als iets onreins in aanraking komt met het woord van God, dan blijft het woord van God rein. Dat is de manier om rein te blijven in een onreine wereld. Verbonden te blijven met het woord van God. En dan staat er, als dan dat zaad in stilstaand water ligt, dus die put die is dood, of een bak met water waar zaad in ligt, en dan komt daar een dood dier in, dan blijft het niet rein. Dan wordt het onrein. Nou, wat zegt dit? Dit zegt eigenlijk dat je moet blijven vernieuwen met het woord van God. Je kunt niet een boodschap van een jaar geleden gebruiken om vandaag de dag rein te blijven, om vandaag de dag door te komen, om te leven. Je moet elke dag weer opnieuw teruggrijpen naar het woord van God. Het moet levend blijven. Het mag niet gaan stilstaan. Dat is de manier om rein te blijven in een onreine wereld. Nou, hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, hoe dat dan werkt, dan wil ik eigenlijk gaan kijken met jullie naar een gelijkenis uit het Nieuwe Testament. De gelijkenis van de zaaier, waar ook dat zaaigoed terugkomt. Een beeld van het woord van God. Jezus vertelde deze gelijkenis. Een zaaier ging op uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op de rotsachtige bodem. Maar toen het opschoot, droogt het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in goede grond en dat droeg 100-voudig vrucht. Het zaad is het woord van God. Dit woord gaat uit naar alle mensen, het woord van God. Maar de vraag is, en de vraag in deze gelijkenis is, wie neemt dit woord van God ter harte? Doe jij dit? Heiliging. Heilig leven is dat je het woord van God tot je neemt. Nou, en dan komen we op het punt, wat is nou eigenlijk de boodschap van de gelijkenis van de zaaier? Is dat de vraag, hoe word je behouden? Of hoe kom je in de hemel? Of wat is de rol van het woord van God in je leven? Of hoe kan je vrucht dragen? Lucas 8, die gelijkenis wordt afgesloten met de uitroep van Jezus. Hij voegt met luide stem toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Luister naar dat woord, neem het ter harte. En in Marcus 4 wordt dat gedeelte, de gelijkenis, afgesloten met de opmerking van Jezus, let goed op wat je hoort. En in Lucas 8 wordt diezelfde gelijkenis afgesloten met de woorden, let dus goed op hoe je hoort.
Als je met het woord van God omgaat, is het belangrijk wat je hoort en ook hoe je luistert. Luister jij om het woord van God te beoordelen? Of luister jij zo dat het woord van God jou beoordeelt? Nou, de gelijkenis van de zaaier wordt toch wel vaak niet goed begrepen. Dat we denken dat het erover gaat, hoe word je behouden, hoe kom je in de hemel? Nou, ik zie dat massaal hier gekozen is voor dat het gaat om wat is de rol van het woord van God in je leven en hoe kun je vrucht dragen. En dat is inderdaad precies waar het om gaat in de gelijkenis van de zaaier. En het gaat er niet in de eerste instantie om hoe word ik behouden, hoe word ik gered, hoe kom ik in de hemel. Ja, dat gebeurt ook, dat wordt ook genoemd, maar is niet de belangrijkste boodschap van deze gelijkenis. Want uiteindelijk wil God niet alleen maar dat je gered wordt, maar dat je vrucht draagt. Als we dan naar de uitleg van de gelijkenis van de zaaier gaan, dan staat er: het zaad op de weg, dat zijn zij die het woord horen, maar dan komt de duivel en die gaat het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsbodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen, wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Maar er zijn ook mensen die als het zaad op goede grond gezaaid is, die zijn als dat zaad. Zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht. Sommige 30, andere 60 en weer andere 100-voudig. Nou, wat is het doel van God? Is het doel van God om jou in de hemel te krijgen? Is dat wat God voor jou in gedachten heeft? Ja, het gebeurt ook. God zorgt daarvoor. Als je gelooft, dan ben je gered. Maar dat is niet het doel waar God uiteindelijk naar streeft met jou. Gods doel is dat jij vrucht draagt. Redding en verlossing en dat je in de hemel komt is niet het doel, maar dat is het middel. En het doel is dat jij vrucht draagt. Misschien ken je mensen in je omgeving die ooit geloofden, maar er nu niks meer mee doen. Vanwege tegenslag, moeilijkheden, ziekte, problemen. Of juist de verlokkingen van de wereld. En de bezigheden en het tijdgebrek. Misschien ken je mensen die dit meemaken, dit doen, niks meer met het geloof doen. In je eigen omgeving, misschien zelfs je eigen kinderen. En menigmaal maken we ons dan zorgen van hoe zit het met hun behoudenis? Komen ze nog wel in de hemel? Voor God is dit echter geen zorg. Dit is zo'n typische zorg die wij hebben. Wij denken, kom je wel of niet in de hemel en wat gebeurt er met hen en dergelijke. Maar het woord van God is heel simpel. Als jij het eenmaal hebt aangenomen, dan ben je gered. Maar daar maakt God zich dus niet zo zorgen om. Maar God maakt zich meer zorgen om, draag jij wel vrucht? Want al die mensen die niks meer met het geloof doen, die dragen geen vrucht. Dat is wat de gelijkenis van de zaaier ons leert. En dat is waar God dan zich zorgen om maakt, waar hij verdriet om heeft. Wat mankeert er in het leven van mensen die niks meer met het geloof doen? Dat is dat ze geen vrucht dragen. De redding wordt alleen bij de eerste groep genoemd. Als het zaad op de weg valt, dan komt de duivel en die pikt het weg. En dan is het dus nooit aangenomen, het woord. En dan doet de duivel dat om te voorkomen dat ze worden gered. Maar bij de andere drie groepen wordt er niet meer over redding gesproken. Maar wordt er gesproken over Ja, maar als je dat doet, dan draag je geen vrucht. Alleen die laatste groep, waarbij het woord echt doordringt en gaat groeien, daar is vrucht. En dat is wat God wil. Maar misschien ook je eigen leven. Ben je tevreden met het feit dat je gered bent? Dat je bij God hoort, dat je in de hemel mag komen? En daar laat je het bij. Want verder heb je je drukke leven en je bezigheden van alle dag. Nee, God heeft zoveel meer voor jou in gedachten. Hij heeft zoveel meer voor jou in petto. Hij wil dat jij tot volle groei en bloei komt. Wil jij ook ontdekken wat God voor jou in petto heeft? In Efeze 1 staat: gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Er staat niet dat hij ons zal zegenen met talrijke zegeningen in de hemel. Maar er staat dat hij ons heeft gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemel. Nu, hier, terwijl wij op aarde leven, zijn wij al gezegend met zegeningen in de hemel. En als je dan Efeze 1 leest, staan er 7 zegeningen daar genoemd. Onder andere dat we het zoonschap hebben gekregen, dat we uitverkoren zijn en dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Wil je dat ook ontdekken? Wat God voor jou nu al in dit leven, voor jou in petto heeft. Niet straks pas in de hemel, maar nu al. Het zaad op de weg. De tegenstander probeert te voorkomen dat het woord van God tot je komt. Daniel is uit zijn huis en zijn gezin weggerukt op jonge leeftijd. In een vreemd land geplaatst. Maar het woord van God liet hem niet los. En hij liet het niet los, het woord van God. Het woord dat hij van zijn ouders geleerd en gehoord had. Als je het woord toch hoort, maar het is op de rotsbodem, het dringt niet diep door, dan kunnen de verdrukkingen, tegenslag en moeite komen. En dat je het woord van God laat rusten. Dat je er niet mee doorgaat om het tot je te laten doordringen. Dan kun je afvallig worden. Ben je dan niet meer gered? Als het zover komt? Als je bij die tweede groep hoort, als het op de rotsbodem is gevallen, het heeft wortel geschoten, maar het is ondiepe grond. En de tegenslag kan je te veel worden. Als we naar Daniel kijken, op een gegeven moment stond hij daar voor die leeuwenkuil. Wat als hij toen geen moed had gehad? Als de moed hem in de schoenen was gezonken? Als hij had teruggekrabbeld? Als hij gezegd had, oké, dit gaat me net even iets te ver. Ik pas me aan. Ik geef me gewonnen. Zou Daniel dan verloren zijn gegaan? Zou hij niet meer gered zijn geweest door God? Nee. Hij zou nog steeds bij God in de hemel zijn gekomen. Maar wat zou er gebeurd zijn? Hij had geen vrucht gedragen. Hij was geen getuigenis geweest dan voor de koning waar hij dienaar van was. Getuigenis van God in dat van God vervreemde land. In dat God vijandige land. Dan had hij geen vrucht gedragen. Daniel hield stand en hij droeg vrucht. Het gaat niet om wel of niet gered worden bij die keuze. Het gaat erom, draag jij vrucht? Want dat is wat God wil. En als het met moeite en verdrukking niet lukt, dan hoopt de tegenstander dat het wel lukt met de distels van de afleiding. De rijkdom, de verleidingen van de wereld, de sociale media. Hoe vaak schiet Bijbellezen er niet bij in, omdat de telefoon te veel tijd en aandacht vraagt? De duivel is zo bang dat het woord van God tot jou komt, omdat hij dan weet dat hij geen voet aan de grond bij jou heeft. En dat je dan vrucht gaat dragen. De duivel probeert niet allereerst ervoor te zorgen dat jij slecht leeft. Dat je zondigt. Dat je in onmin leeft met anderen. Of dat je verbitterd raakt. Dat is niet het eerste wat de duivel probeert. De duivel probeert jou weg te houden van het woord van God. Het zuiverende, reinigende woord van God. Dat je een dagje overslaat met Bijbel lezen. Dat het een weekje wordt. Dat het een gewoonte wordt om niet meer te leven bij het woord van God. En al het andere volgt vanzelf. Een onvervuld leven. Verkeerde keuzes. Onmin. Verbittering. Heilig leven is steeds weer opnieuw een keuze. Kies jij er steeds weer opnieuw voor om je Bijbel te openen en wat je leest toe te passen op jezelf? Nou, hoe zie je bij Daniël dat hij heilig leeft? Mag je op je telefoon weer proberen antwoord te geven wat je denkt dat het is? Is dat het voornemen van het hart, vriendelijkheid, goede gewoonte of zendingswerk en evangelisatie? Nou, we zien in Daniël 1, in het verhaal van het eten, wat hij liever niet eet, dat Daniël zich tot de kamerheer richt en zegt: neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente en water. Groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de kostelijke koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. Nou, zoals we eerder gezien hebben, het begint met het voornemen van het hart. Dat Daniël van binnen besluit: hier trek ik een grens, ik laat mij niet verontreinigen. Ik kies voor God. Ik stap van mijn eigen troon af en ik zet Jezus op de troon van mijn leven. En Daniël gaat hiermee in tegen de sociale druk. Want je moet je voorstellen, Daniël was niet de enige. Ook Daniël en zijn 3 vrienden waren niet de enige. Er waren nog tientallen, misschien honderden andere jonge mannen, die ook allemaal diezelfde opleiding kregen die Daniël kreeg. Ook allemaal 15, 16 jaar oud. Ook allemaal weggevoerd uit een vreemd land en daar in Babel geplaatst. Ze wisten niet wat ze moesten verwachten. Worden we in de gevangenis gegooid? Moeten we slaaf worden? Ze wisten het niet en plotseling krijgen ze een koninklijke waardigheid bijna. Ze krijgen een opleiding aan het Hof van de Koning. Met de mooiste omstandigheden, het heerlijkste eten en de beste verzorging en de beste leraren. Iedereen was natuurlijk dolblij. We hebben een leven, we hebben een toekomst. En dan zijn daar 4 Judese mannen tussen die groep die moeilijkheden gaan schoppen. Die koning Nebukadnezar, die zo weldadig en zo gunstig is voor ze, tegen de schenen gaan trappen door te zeggen: wij moeten jouw eten niet. Dacht je dat Daniël populair is bij die andere jonge mannen? Nee, die andere jonge mannen waren als de dood dat zich tegen hen zou keren. Dat Nebukadnezar woedend zou worden en zou zeggen: nou, dan hoef ik jullie allemaal niet meer. Weg ermee. Omdat hun hele toekomst in duigen zou vallen. Daniël ging in tegen de sociale druk. Hij hield stand. Het voornemen van zijn hart. Maar hij deed het op een vriendelijke manier. Hij richtte zich tot de kamerheer en zei van... Hij zei niet van: dat doe ik niet ermee. Dat kunnen wij op zo'n nurkse manier zeggen. Dat doe ik niet zo. Dat kan ik van mijn geloof niet. Nee, hij deed het op een vriendelijke manier. Hij zei: probeer het maar. Laat het gewoon proberen. En als het niet werkt, dan niet. Ja, maar kijk maar. Op een vriendelijke manier. Daniël was vriendelijk. Hij verhief zich niet boven de ander. Boven die hofmaarschalk. Hij legde zijn levensstijl en keuzes ook niet op aan die ander. Maar hij maakte voor zichzelf die keuze en zei: dit wil ik zo doen. Vriendelijkheid. De vrucht van de geest is liefde. Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vriendelijkheid is een vrucht van de geest. Daniël draagt vrucht. Vriendelijkheid is er één van. Laat de Heer uw vreugde blijven, staat in Efeze 4. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Heilig leven gaat over je gedrag. Waar haal je de tijd vandaan om heilig te leven?
Doe zoals Daniel deed en betrek God in de dingen van alle dag. En dat doet Daniel ook door goede gewoonten te ontwikkelen. Daniel knielde neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals hij 3 maal per dag gewoon was. Dan is hij al een oude man, als dat verhaal verteld wordt, want dik in de 80, maar hij heeft in zijn leven die gewoonte ontwikkeld. Ik bid gewoon, ik doe het gewoon. En dan hoef je er niet meer over na te denken. 99% van ons gedrag op een dag is op basis van routine en gewoonte. Maar 1% van de dingen die we op een dag doen, is op basis van een weloverwogen beslissing die we nemen. Dat we erover na moeten denken. Dat kan ook niet anders, want we kunnen anders moeten we met elke stap die we doen en elke beweging die we maken, moeten we nadenken, wat zou ik doen en zo. Dat gaat op routine, het gaat op automatisme. En als dat automatisme van jou is, ik ben gewend te bidden, dan is dat, hoef je er niet meer over na te denken. Dat is hoe Daniel heilig leeft. Maar niet door actief zendingswerk te doen. Niet door actieve evangelisatie te verrichten. Het kan, er zijn mensen die het doen. Paulus deed het. Maar Daniel niet. Daniel had een hele andere functie. Hij was een staatsman. Hij kreeg een opleiding tot staatsman. En dat is het werk dat hij deed. Maar in het werk wat hij deed, liet hij zien wie God is. Leefde hij heilig. En droeg hij vrucht. En dat is de bestemming die God voor Daniel in gedachten had. En Daniel, de goede gewoonte, hij bidt niet naar behoefte. Niet als hij in de piepzak zit. Wanneer bid jij? Als je in de piepzak zit, of als je somber bent, als je tegenslag ervaart, of als je je niet goed voelt. Een gewoonte in voor- en tegenspoed, elke dag. Getrouwde mannen onder ons, wat is er terechtgekomen van je voornemen bij je huwelijk? Om elke dag samen met je vrouw te bidden. Daniel laat bij uitstek zien hoe jij in het gewone leven een heilig leven kunt leiden. In de dingen van alle dag. En vrucht kunt dragen. Hij leefde wel in de wereld, maar hij was niet van de wereld. En dat geldt ook voor jou. Jij bent wat de wereld ziet van Christus. Cruijff heeft gezegd, bij Barcelona hadden we een kapel in de catacombe en voor iedere wedstrijd gingen beide elftallen daar bidden. Daar zag ik het nut niet van in. Er gingen 2 elftallen bidden, maar kan er slechts 1 winnen. Nee, met het voetbal heeft het niets te maken. En ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voor ze het veld opkomen. Als het werkt, zal het dus altijd een gelijkspel worden. En hij heeft ook een keer gezegd, in zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk. Wat Cruijff gezien heeft van God, is wat hij ziet aan christenen. Jij bent wat de wereld ziet van Christus. God wil dat ook jij vrucht draagt. Niet per se door 100% in het werk des Heren te gaan, maar door in de bezigheden van alle dag God te betrekken. En dan leef je heilig. Dan kan het woord van God settelen in je hart, dan draag je vrucht. En wat is dan deze vrucht? Wat is die vrucht eigenlijk? Dat je veel geestelijk werk doet? Dat andere mensen de vrucht in jouw leven zien? Dat andere mensen door jou tot geloof komen? Dat is heel mooi. Dat is heel mooi als dat gebeurt. Maar is dit ook de belangrijkste vrucht die God voor jou op het oog heeft? Al die vruchten, dat andere mensen zien dat jij vrucht draagt, of dat andere mensen tot bekering komen door jou, dat is horizontaal. Wat is de eerste vrucht van de geest die genoemd wordt? In Galaten. De vrucht van de geest is liefde. En ik denk dat al die andere vruchten eigenlijk een specificatie zijn van die vrucht. De belangrijkste vrucht is liefde. En wat is de belangrijkste liefde? God zegt op een gegeven moment, of Jezus zegt op een gegeven moment, 2 geboden. God liefhebben en de naaste liefhebben. God liefhebben, verticaal, de naaste liefhebben, horizontaal. Maar God liefhebben is het eerste en belangrijkste gebod. Dat is de eerste liefde. Wat is dus de belangrijkste vrucht, denk ik, die je kunt hebben? Dat is niet per se een vrucht naar je medemens. Dat is ook belangrijk, maar dat is het tweede. De eerste vrucht die je kan dragen is naar God zelf toe. De liefde tot God. En dat je ziet wat God voor jou in gedachten heeft. In Openbaring 22 staat een heel mooi beeld. Er staat, hij liet me een rivier zien met het water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en stroomde dwars door de stad. Naast de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De boom van het leven, symbool van Jezus zelf. Hij die de boom van het leven is, die leven brengt. En dit gaat over de eeuwigheid. Straks in de eeuwigheid. Ik ken mensen die er wel eens tegenop zien om in de eeuwigheid voor altijd maar in zo'n koor te zingen. Ik ben een van die mensen die er tegenop ziet. Maar ik denk ook niet dat dat zo gaat gebeuren. Dat je niet voor in alle eeuwigheid in een koor zit te zingen in de hemel. In de eeuwigheid is daar Jezus Christus, de levensboom. En wat lezen we hier? Dat er elke maand een nieuwe vrucht is. Elke maand komt er een nieuwe vrucht. Ik denk dat we in de eeuwigheid elke keer weer opnieuw, elke maand weer opnieuw, een nieuw facet, een nieuw aspect zien van de persoon van de Heer Jezus. En dat we nooit verveeld zullen raken, omdat we altijd weer iets nieuws zullen ontdekken aan wie de Heer Jezus is. Dat is vrucht. Maar wil jij wachten tot de hemel, voordat je dat meemaakt? Of wil je nu al, vandaag al, eten van die levensboom? Johannes 14, wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Efeze 1, we zijn niet straks, maar we zijn nu al gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Jij kunt nu al, vandaag al, eten van die levensboom en ontdekken wie Jezus is. En elke maand weer opnieuw een nieuwe vrucht eten en ontdekken weer iets nieuws van wie Jezus is. Ik denk dat dat de vrucht is van een heilig leven. Als jij heilig leeft, als je steeds weer opnieuw kiest voor Jezus, zal Jezus zich aan jou openbaren. Als je mij lief hebt, zal ik jou lief hebben en mijzelf aan jou openbaren. Dat is ook wat Daniël in zijn leven heeft ervaren. In Daniël 7 kreeg hij zicht op de Heer Jezus. Eeuwen voordat Jezus geboren zou worden, zag hij in een nachtelijk visioen dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zal komen. En zijn koningschap zal nooit te gronde gaan. Daniël leefde heilig en hij bracht vrucht voort. Hij was getuigenis van God in deze wereld. Maar de ultieme vrucht die Daniël mocht ervaren in zijn leven, was niet een vrucht gericht op de medemens, maar op God. Want hij kreeg zicht op Jezus. Heiliging is een keuze. Een keuze om je op Jezus te richten. En elke keer weer opnieuw, als je die keuze maakt, draag je weer een stukje vrucht. Ben je van betekenis voor anderen, maar bovenal krijg je weer iets meer te zien van wie de Heer Jezus is. Amen.